Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatha-kerk. Vanmiddag zal voorgaan kandidaat Maurits de Sillaishoek. De schriftlezing kunt u vinden in Hebreeën 9. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het busvervoer van de ouderen. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Een enkele mededeling uit de gemeente. Het echtpaar Noorland was afgelopen week 25 jaar getrouwd. Op zaterdag 27 augustus zal de opening van het winterwerk plaatsvinden. Vanaf 3 uur bent u allen hartelijk welkom. Nadere informatie vindt u in het contactblad en op de publicatieborden. Van 8 uur tot 8:30 zal de ambtsdragersverkiezing worden gehouden ter vervulling van de vacature van ouderling A. Plomp. Stemgerechtigde leden van de gemeente kunnen de keuze maken tussen de broeders J. Boot en G.H.J. De Leeuw. En ik vergat net nog mee te delen dat er bij de uitgangen een inzameling is voor de herinrichting van de zalen. En u vindt hier ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 84 en daarvan het derde vers: welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En dan gaat het over de middagzon. Het is vandaag ook wel een warme zondag. Psalm 84, het derde vers.
Thank you.
Gemeente gaan met elkaar belijdenis doen van ons geloof. En omdat het vanmiddag zal gaan over het testament van God, doe ik het deze keer met u met de woorden die we tegenkomen in een gedeelte van het avondmaalsformulier. En dan gaat het over het eerste gedachtenisgedeelte van het avondmaalsformulier. En dat hoeft u niet op te zoeken, want dat zal maar weer te lang duren. Luistert u maar rustig mee en ik hoop ook van harte met instemming. En daarna gaan we zingen op Psalm 119, vers 56. Ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwige erfenis volvaardig aangenomen. 119, het 56ste vers, nadat we ons geloof beleden hebben met het eerste gedachtenisgedeelte van het heilig avondmaal. En dan beleiden we ons geloof vanmiddag als volgt, gemeente. Wij vertrouwen ganselijk in onze harten dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af zijn geschied, van de Vader in deze wereld is gezonden, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God waaronder we eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde eraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst van de hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting, daar komt het woord, het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van de genade en de verzoening besloten. Toen hij zei: het is volbracht. Amen. Gemeente, we gaan nu samen bidden. Laat ons bidden. Heren, we willen u hartelijk dank zeggen dat we vanmiddag zo in een ruime gelegenheid zijn om hier samen te komen in deze kerk. In de Maranatha-wijk in deze stad in Rotterdam. Te midden van ons drukke en vaak ook gejaagde leven waar zoveel gebeurt en ook zoveel op ons afkomt, mogen we zo rustig gaan zitten en luisteren naar wat u tot ons wil zeggen. Straks gaan we over, Heer, tot de schriftlezing en tot de prediking van het evangelie. Wij willen van u bidden, wilt u echt in ons midden zijn door de krachtige, liefdevolle werking van uw Heilige Geest. We kunnen dat aan elkaar niet geven. We kunnen een dienst beleggen, dat hebben we ook gedaan en we zijn gekomen, we hebben ons voorbereid, maar dat vastmaken van het woord met liefde en kracht en zoetheid, dat kunt u alleen. En dat willen we van u vragen, Heere God, dat het woord van u echt zijn kracht mag doen. Omdat u daadwerkelijk in ons midden bent. U hebt dat ook beloofd. En we zijn er blij mee met die belofte en bidden. Vol vertrouwen wilt u dat waarmaken waar we vergaderd zijn. Zelfs met 2 of 3, we zijn met veel meer, wil u in ons midden zijn. O Heere God, en we beseffen als we dat zomaar vragen. Ja, als u met ons wilt doen zoals wij gedaan hebben, dan kan dat niet. Ook die belofte kan alleen worden vervuld omdat u gekomen bent. Geleden hebt, gestorven bent, begraven. Ja, heel dat werk van onze verlossing volbracht hebt. O Heere, we bidden van u, wilt u ons dan reinigen van alle verkeerde dingen en van alle zonden in ons leven. Want dat maakt echt een scheiding en dat is echt een kloof ten opzichte van u. En we geven het maar eerlijk toe, we denken daar zo weinig bij na. Ook als we u kennen mogen, dan kunnen er zoveel dingen gebeuren die helemaal niet kunnen, die niet passen bij dat verbond, dat genadeverbond. En dan moeten we zo oppassen dat we denken, nou, het komt wel weer goed, want ik ben een kind van God. Heere, laat ons voelen hoe erg de zonde is. En laat ons voelen hoe heilig u bent. Want dan zullen we toch ook weer opnieuw waarderen hoe groot dat werk van u, de Heer Jezus Christus, is. Geef ons in deze preek, in deze dienst, dan ook echte zelfkennis. En echte kennis van u, de levende God. Laat ons onze zonde zien en vooral ook de oplossing die u in de Heer Jezus gebracht heeft. En geef ons een dankbaar en liefdevol hart om zo met nieuwe kracht en moed en vooral liefde en zin voor u te leven. Samen als gemeente, maar ook zo persoonlijk in ons gezin als we dat mogen hebben. Wij willen ons oog slaan op u. Verhoort u ons gebed. Geef ons een gezegende middag. Laat het woord zijn kracht mogen doen. Dat bidden we van u, om Christus wil. Amen. Schriftlezing vanmiddag, die kunt u vinden, gemeente, in Hebreeën 9, vers 15 tot en met vers 28. Hebreeën 9, vanaf vers 15 tot en met het laatste vers, vers 28. Hebreeën 9, vanaf vers 15 tot en met vers 28. En u moet goed opletten, want het is best wel eens moeilijk wat we gaan lezen. Het gaat over het oude en het nieuwe verbond, het oude en nieuwe testament. En dat de Heer Jezus een zoveel heerlijke hoge priester is. Zoveel heerlijker offer dan de offers van vroeger en de hoge priesters van vroeger en het bloed van vroeger. Hebreeën 9, vers 15 tot en met vers 28. Het heilige en onfeilbaar woord van onze God komt vanmiddag hier in Rotterdam tot u en mij als volgt. En daarom is Hij, de Heer Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond of nieuwe testament. Opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament wordt vastgesteld. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken. Kalveren was voor de priesters, bokken was voor het volk. Nam hij het van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Het boek, dat is Gods stem, het volk, die hoort dat, de band komt door het bloed. Vers 20, terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen van de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles, als het over gemeenschap gaat met God, bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemel zijn, hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is, maar van beesten. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde worden gezien door hen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover de schriftlezing uit Hebreeën 9. Gemeente, er zijn op deze aarde inmiddels heel wat rijke mensen. Helaas nog altijd veel meer arme mensen. En als nou zo'n rijke man of vrouw sterft, dan is er onder de nabestaanden best wel wat spanning. Hoe ziet zijn of haar testament eruit? Schiet er misschien voor mij ook wat over? Misschien wel heel veel. Familie en sommige vrienden die uitgenodigd zijn, wachten dan met spanning af. Hun grote vraag is, ben ik ook erfgenaam? Nou, dat zal spoedig na de dood van zo'n rijke blijken. Ik heb wel gehoord van begrafenisondernemers dat op de dag van de begrafenis het testament al geopend wordt bij vele mensen. Zodat ze gelijk weten, wat krijg ik? Nou, misschien is dat niet zo netjes. Maar dan moet u vanmiddag maar niet zo netjes zijn als het gaat over het testament van God. En wat er bij hem te krijgen is. Zeer goed, heel duurzaam. Een schat die niet verteerd wordt door mot of roest. We gaan erover nadenken vanuit dit soms wel moeilijke gedeelte, maar ik hoop dat het helder voor u wordt. Gods laatste wilsbeschikking, dat is het thema van de preek. Gods laatste wilsbeschikking. We gaan eerst eens zingen als inleiding op de preek. Psalm 102, vers 14, 15 en 16. 102. 14, 15 en 16. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. Maar hoe duurzaam ze ook schijnen, het zal verdwijnen. Vers 15. Als een kleed zal het al verouderen. Niets kan hier zijn stand behouden. Vers 16. Het perspectief wat blijft. En dan gaat het over de erfenis. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altijd bij u wonen. 102, 14, 15 en 16. Als inleiding op de preek. Thank you. Gemeente, het thema van de preek is dus Gods laatste wilsbeschikking. En de eerste vraag die ik stel, wie heeft eigenlijk deze wilsbeschikking gemaakt? Dat antwoord heb ik wel gegeven als ik zeg Gods laatste wilsbeschikking, maar toch is er nog iets meer van te zeggen en daar gaan we nu als eerste over nadenken. Wat is eigenlijk een testament, laatste wilsbeschikking? De meeste mensen met bezittingen maken een testament en dat doen ze voor hun sterven. Als ze zelf nog helder zijn, zoals ze straks na hun heen gaan, na hun sterven, zodat dan duidelijk is wat er met hun geld en met hun bezittingen zal gaan gebeuren, dient te gebeuren. En meestal gaan ze daarvoor naar de notaris. Hij beschrijft dan notarieel voor wat voor wie zal zijn, zodat alles straks op een eerlijke manier zal worden verdeeld. En dat kan heel wat ruzie voorkomen. Helaas is het zo dat dat nog steeds gebeurt als het gaat over een erfenis. Vandaar dat ik ook maar gelijk een heel praktisch punt aanroer aan het begin van de preek. Want misschien bent u ook al wat ouder en zelfs als u nog niet zo oud bent, is het goed om erover na te denken. Heeft u al een testament? Heeft u het al geregeld? Het is goed en het is zelfs heel goed dat u dat doet als u zelf er nog helemaal bij bent, helder bent van gedachten en ook uw lichaam het nog aan kan. Als je ziek bent of heel erg ziek, dan heb je soms geen eens de puf meer om eraan te denken. En dan lukt dat niet meer. En dan kan het een probleem opleveren met uw nalatenschap. Niet voor niets komen er, zoals ik al zei, ruzies uit voort. En daarom, dat moet u doen. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Geldt ook heel praktisch voor dit ene punt. En als er dan oneenigheid mocht komen, nou, er is een spreekwoord, papier is geduldig, staat zwart op wit, hoe het moet gaan gebeuren. De apostel Paulus, waarschijnlijk Paulus, heeft het in dit Bijbelgedeelte ook over iemand die een erfenis nalaat. Een erflater. Degene die een laatste wilsbeschikking, een testament heeft opgemaakt. En wie is dat in dit gedeelte? Nou, ik heb gezegd God, maar kan dat eigenlijk wel? Kan God de Vader een laatste wilsbeschikking maken? Eigenlijk niet. We geloven, en dat staat ook in de Bijbel, dat hij eeuwig is, eeuwig leeft. Hij kan dus niet sterven. In die zin kan hij geen laatste wilsbeschikking nalaten. Hij heeft alles van eeuwigheid tot eeuwigheid besloten, dat wel. En zo zal het ook gaan. Maar hij zelf kan niet sterven. Dat kan wel gelden van de Heer Jezus Christus. Ja, sterker, waarschijnlijk is hij mede daarom mens geworden. Zodat dit ook zo omschreven kan worden als een testament. Mens die moest sterven voor zijn dood, zo is het. Heeft hij dus een testament opgemaakt. En daar gaat het hier over. Van de Heer Jezus staat in vers 16 en 17 waar een testament is. Daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomt. Want een testament is vast in de doden na de dood van iemand. Omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Nou, dat kan nou alleen gelden van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, die mens werd. Daarom. De Vader kan zich verbergen voor ons. De Heilige Geest kunnen we bedroeven. Maar de Vader en de Heilige Geest kunnen niet sterven. Zij leven eeuwig. De Heer Jezus Christus, die mens werd, die wel. En daarom zeggen we ook wel, om het in één regel wat dogmatisch misschien te zeggen, het is de drie enige God in de Heer Jezus Christus. Dat is een mooie uitdrukking, toch wel. Het is God, maar vooral in de Heer Jezus Christus. Daarin ligt het vast en is dat zeker. Nou, gemeente, dat is toch een heerlijk iets om aan te denken, vindt u niet? Want nu kunnen we de uitvoering van dat testament met een gerust hart laten plaatsvinden. Het zal gaan zoals God het wil. Het wordt zeker uitgevoerd zoals hij het wil. En dat is nog niet zo zeker met een testament tegenwoordig. Wat bedoel ik? Nou, mensen kunnen een testament maken. En dan blijkt in één keer nadat ze dat testament gemaakt hebben dat zo'n lief toch niet zo lief was. En er komt ruzie, oneenigheid. Hij komt bijna niet meer thuis, ik noem maar wat. Kan gebeuren, gebeurt helaas vaak genoeg. En als er veel aan hem was toegeschreven, dan kan de vader dat veranderen. Dan is het testament aanpassen. Notaris ook weer blij. Wordt er weer geld gevangen erover? Nou, maar goed, want dan moet ik zijn werk doen. Dan wordt het aangepast. Dat gebeurt ook vaak. Of als die ene dochter toch al te veel haantje de vorst is geworden in de laatste jaren. Noem maar wat. Dan wordt het aangepast. Zo niet bij dit testament. Dat is het eerste punt wat we van harte mogen meenemen. Wat God wil, blijft. Die wilsbeschikking is niet afhankelijk van u en mij. Ik mag zelfs zeggen, in de goede zin bedoel ik dat, zelfs niet van mijn gedrag. Dat is wat. Wat God heeft geschreven, heeft hij geschreven. Bij hem is het niet zus en dan zo. Betrouwbaar. Daar kunnen we echt van op aan. En als het niet zou kunnen, is de Heer Jezus daar borg voor geworden. Is het toch in hem zeker weten. Betrouwbaar. Gemeente, ja, geeft u dat nieuwe hoop en moed en vooral blijdschap en verheuging vanmiddag. Dat uw heil voor de toekomst nou vast ligt in God. Die trouw van hem. Er wordt van gezongen in veel psalmen. Een van de mooiste is psalm 89. Een lievelingsvers van mijn vader die met kerst overleden is. Hij speelde vaak mooi orgel. En daar zong hij ook bij. Als hij psalm 89 speelde, dit vers. Zal ik hem aanhalen? Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te alle tijd vermelden door maar één. Ik weet hoe het, daar komt het. Vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat is nou een vast fundament, een vast testament. Zo min de hemel ooit uit haar, uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Gelooft u dat ook? Zingt u er ook wel eens van? Omdat het u opgetogen en blij maakt. Dat is de bedoeling. Zeker nu u van horen mag. Hier in Hebreeën 9. En een volgende vraag. Wanneer wordt nou dat testament van God van kracht in de Heer Jezus Christus? Ja, gemeente, dat is wel heel erg. Want we hebben het nu al over een testament. Het is heerlijk als er een testament, een rijk testament geopend wordt. En als het in werking mag gaan. En u bent erfgenaam. Maar er zit ook een hele erge kant aan een testament. Een verdrietige kant. Ik kwam er weer achter. Of ik kwam er eigenlijk pas achter toen mijn vader als laatste overleed. Mijn moeder overleden naar mijn vader. Wat is dan die verdrietige kant? Dat zij er niet meer zijn. Je vader niet, dat je moeder niet. Een testament staat hier is pas van kracht als de erflater sterft, overleden is. Vers 7. Het is vast in de doden, omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Als hij gestorven is, dan heb ik het recht daarop. Dan heb ik de zekerheid dat het aan mij toe gaat komen. Ik kan het pas ontvangen wanneer hij of zij gestorven is. Als die persoon blijft leven, dan is eigenlijk heel dat testament van hem of haar waardeloos voor mij. Er kunnen wel miljoenen in beschreven zijn. Maar als die persoon blijft leven, heb ik er nooit wat aan. Ik krijg het niet. Ik krijg niks, ik krijg het nooit. En zo is het nu op het punt ook bij onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Alles wat God in hem aan mij en u schenkt, dat rust en berust op zijn dood.
En dan komt er in dit gedeelte een vraag bij Paulus en dat maakt het wel wat moeilijk. Hoe konden dan de heiligen van het Oude Testament, de gelovigen die voor de Heer Jezus en zijn kruis leefden, van dat testament gebruik maken? En dan gaat Paulus uitleggen en dat probeert hij ons mee te geven. Dat kon, zegt hij, doordat het testament van de Heer Jezus ook terugwerkende kracht had. Vanuit het kruis terugwerkt in de geschiedenis. En dan cirkelt dat om het woordje bloed. Moet u onthouden in dit gedeelte, het woordje bloed. De Heer Jezus gaf zijn bloed als het nieuwe verbond, de inwijding. Maar, zegt Paulus dan, waarschijnlijk Paulus, dat bloed was ook al aanwezig in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament, dat is ingewijd door het bloedige lijden en sterven van de Heer Jezus. Het Oude Testament door de bloedige offers en die bloedige ceremoniën. Ik heb het net aan u voorgelezen, maar als je dat op je in laat werken, is het toch wonderlijk geweest. Hè? Stel je voor, hè, dat wij daarbij zouden geweest zijn. Boek van Mozes, de wil van God, die rol, het volk wat er is, dan die kwast en dat water erbij en het wordt zo die hele Bijbel rood gemaakt. Dan die mensen die daar zitten ook allemaal op je kleren, op je huid. Zo heeft u met God die spreekt in de Bijbel door middel van dat bloed een band, anders niet. Van die hele boekrol er wel zijn en u ook. Dat bloed, dat was het toen ook al. Vers 19, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot het volk, al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed van de kalveren, dat was voor de priesters, en de bokken, dat was voor het volk, met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk zeggend, dit is het bloed van het testament, terwijl God aan u heeft geboden. En hij besprenkelde desgelijks de tabernakel. Oh, de hele kerk wordt ook nog, heel de kerk van toen wordt ook besprenkeld. En de vaten van de dienst, kansel, kerkbank, avondmaalstel. Alle dingen waren bijna door bloed gereinigd naar de wet. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Alle dingen waardoor de gemeenschap met God kon zijn, daar kwam bloed bij kijken. Dat is wat. Er is een keer een mevrouw geweest in Sillarshoek, daar zitten nogal wat boeren. Die zei tegen mij, meneer Maurits, vindt u dat nou niet zielig? Hè? Al die dieren, ik heb er moeite mee als iemand, als een koe moeilijk een kalf krijgt. Ja, ik ben geen boer, ik heb nog nooit een koe gehad die een kalf kreeg. Ik kon me toch wel iets bij voorstellen. Ja, dat zeker eigenlijk is wat geweest. Maar dan denk je er zo over na, als je dan naar huis rijdt. Maar dan dacht ik, stel u voor dat God nou die dieren niet had gegeven als plaatsvervanger. Hè? Als die vroeg wat hij vragen kon. Geen dieren, maar mensen. Misschien is het voor de Heer ook wel erg. Dat is ook zijn reine schepping geweest, al die dieren. Moet hij die als plaatsvervanger geven? Maar dan hadden wij het moeten doen. Op de dag als u eet van die boom, zult u de dood sterven. Als hij dat nou had gedaan, de Heer. Hoe zou het er dan uitgezien hebben in de eredienst van Israël? Dan gaf hij dieren en uiteindelijk, hier dan die vervulling, zijn eigen enige geboren zoon. Opdat niet mijn bloed hoeft weg te vloeien, maar eeuwig als ik mij vastklin aan hen, mag blijven stromen door mijn aderen. Over nadenken, is de achtergrond. Heilige avondmaal, ik voor u, anders had u de dood, nee, de eeuwige dood moet sterven. Dat was nog eens een bloedbad, een eeuwige doodgaan. Een jarenlange stroom van offerdierenbloed ging eraan vooraf, dat is waar. Zodat wij wel gaan begrijpen en ook nooit maar gewoon gaan vinden. dat de Heer Jezus die uit de eeuwigheid kwam, zijn bloed gaf, zijn leven gaf. Dat is wat geweest. Als we het Oude Testament bekijken, dan moeten we allemaal zeggen, jongen. Die eeuwige zoon die zijn bloed gaf, ja. Zacharia, zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is, de hemel, nu naar de aarde is gegaan. Spreek de Heere der Israëlen. Sla die herder. Waarom? Want ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Zodat zij behouden kunnen worden. Het kruis, gemeente, dat is iets vreselijks. Ik kan ook wel die man begrijpen die zei, laat God nou bloed vloeien, wil hij dat zien? Ja, is erg. De Heer Jezus sterft daar. Op zo'n manier. Het is ook iets heerlijks en dat zie je als je dat geloof hebt. Want nu hoef ik dat niet te doen. Maar hij voor mij. Na alle kleine jubelen. Dank u, Heer Jezus. U ook, ja toch. Een derde vraag heb ik. De laatste wilsbeschikking, wat is de inhoud ervan? Gemeente Testament gaat dus in omdat de Heer Jezus zijn leven overgaf in de dood. God in de Heer Jezus. En dan is nu het spannende moment aangebroken, want wat maakt het testament bekend? Wat is erin beschreven? Nog even wachten, gemeente, is nog iets anders. Daar wil ik nog de vinger bij leggen. Het is wel wonderlijk. Want die Heer Jezus, had hij nou zoveel weg te geven dan? Als nou een arm iemand sterft, dan is er toch meestal geen sprake van een testament, hè? Er valt niet zoveel te verdelen. Ja, voor de kringloop misschien. En voor de kliko. Maar als je nou niks hebt, ja, dan kan je wel testament maken, maar ja, dat heeft dan geen nut, hè? Is er ooit een ware koning zo arm geweest als hij? Zo belangrijk iemand die zo weinig bezat. Hij had geen auto, geen vervoermiddel, geen eigen huis. Ook zelfs geen huisraad, dacht ik, hè? Geen kussen ook, geen bankrekening, geen goud, geen zilver, geen koelkast, geen pinpas om uit eten te gaan of op vakantie te gaan. Soms denk ik wel, hij zou zich echt bij mij thuis voelen en bij onze gemeentes in de Griffemiddenbond. Of toch liever in de Hoorn van Afrika. Zo kijk naar zijn leven. Alleen een eigen rok, en die werd hem nog afgenomen, hè? Die werd verdobbeld. Kan hij ons iets nalaten van waarde? Ja, gemeente, dat is toch waar. We kunnen voluit zeggen met de hand op de Bijbel. Nooit heeft iemand iets zo waardevol in zijn testament nagelaten. Meneer Bill Gates van Microsoft, ook niet straks voor zijn kinderen. Die krijgen natuurlijk eenmalig een zeer groot bedrag voor het aardse bestaan. Maar het is anders. Hiermee kan je gaan leven tot in der eeuwigheid. En dat mag nu gaan beginnen en dan niet eenmalig, mag telkens opnieuw uit gaan leven. Wat is het? Wat staat erin beschreven? De gemeente, ik kan het eigenlijk in één zin proberen samen te vatten. Ik denk dat het toch wel klopt. Al wat u ontbreekt, schenk ik u. Wat is het volgens Hebreeën hier dan, wat ons ontbreekt? 24, 25 en 26. Christus is niet ingegaan in het heiligdom, met handen gemaakt, maar in de hemel. Ah. Een ingang in de hemel. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Bij God zijn. Nu is hij eenmaal in de volleinde der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen. Geen zonde. Door zijn offer. En dus is Jezus Christus testament, nu hij eenmaal geofferd is, om vele zonden weg te nemen. Ah. We zullen er zijn met velen die het niet meer hebben. Om straks zonder zonde gezien te worden. Van degene die hem verwachten tot zaligheid. Zaligheid bij hem. Nog even concluderen. Wat krijgen we? Een ingang in de hemel. Ja, want vroeger ging de hoge priester 1 keer per jaar in het Heilige der Heiligen. 1 keer per jaar. Hij alleen. Met het bloed van een dier. Maar nu, vrije ingang voor iedereen. Bij God zijn. Hoge priester was de enige die dat kon doen. Grote verzoendag 1 keer per jaar. En de Heer Jezus die is niet in het Heilige der Heiligen gaan zitten. In hem niet kunnen we bij God zijn. Begint nu al als we geloven in hem. Straks eeuwig. Er staat 3 keer de zonde weg. Van velen. Geen zonde meer straks. Ook geen gevolgen meer dus. En niet alleen voor mij, maar van velen. Zou u zich thuis voelen met velen die dat hebben? En de zaligheid bij hem zelf. Gemeente, dit is allemaal niet nieuw, hè? Wel, nee, dat wist u al lang. Moet misschien zelfs moeite doen om van op te horen. Echt waar? Hoe komt het nou dat dat zo gewoon is dan? Heeft Calvijn toch gelijk aan het begin van zijn institutie? We missen al te veel zelfkennis, daarom missen we ook zondekennis. En we missen ook de kennis van God, omdat we niet weten hoe heilig hij eigenlijk is. Daarom vinden we dat daar, ja. Wist ik al. Maar als je die zelfkennis wel hebt en de Heilige Geest je steeds meer laat zien. En wie hij is, dat het onbereikbaar ver is om in het Heilige der Heiligen te komen. Kijk het Oude Testament, 1 keer per jaar, alleen de hoge priester. Dan ga je van opluisteren, Hebreeën. Het offer, geen dierenbloed meer. De weg. De enige hoogpriester, daar draait het allemaal om hier. Maar dat mag niet gewoon worden. Nee, dit is een openbare weg nu, zegt Paulus. Dat is zo bijzonder. Want vroeger was het maar 1 keer per jaar, hogepriester verzoendag. Alleen de hogepriester met vreemd bloed. Maar nu mag het volk, zelfs de heidenen, dagelijks tot God gaan. Nou, dat is zo bijzonder, Paulus kan niet overuit. Die omschrijft heel de achtergrond. Zodat de Joden en wij het voor altijd zullen begrijpen die geloven. Dit is zeer, zeer bijzonder als je dat vergelijkt met het Oude Testament. Wat heeft hij ons veel nagelaten. Gemeente, er zijn wel eens mensen op aarde, dat is echt zo, die weten niet hoe rijk ze zijn. Dat kan met je bankrekening, kan ook omdat je niet weet dat een testament voor je klaar ligt. Dat gebeurt wel. Met verrassing horen ze dat ze iets gekregen hebben. Een oude oom of verre tante. En eigenlijk geldt het ook wel voor de christenen. Wij weten vaak niet hoe rijk we zijn. Nou, dan hebben we Hebreeën meegekregen. Gaan we weer beseffen. Dat is wat. Hoe rijk zijn we als we de Heer Jezus mogen kennen wat hij gedaan heeft. Dit heeft geen oog gezien. Geen oog gehoord. Het is in ons hart niet opgeklommen. Wij vinden het vaak gewoon en vergeten het. Maar we mogen het nu weer eens een keer horen en lezen. Wat God bereid heeft voor die hem liefhebben. Hebt u dat? Dat is mijn laatste vraag. En mijn laatste punt. Nou, dat is nou een gewichtig moment. De notaris gaat bekendmaken aan wie het een en ander wordt overgemaakt. En als het u gold, zou u dat graag willen weten toch? Zwart op wit. Heel belangrijk nu dat het niet alleen gaat over wat we kunnen krijgen, maar of we het zijn. Dat is het punt nu. Of we het zijn. Tuurlijk, het gaat in de Bijbel over wat we krijgen. We hebben net behandeld. kunnen we niet van elkaar losmaken. Maar hier gaat het nou over, zit ik daar nou bij? Staat mijn naam daar nou in, dat testament? Nou, mijn enige troost, hè, dat is dan de bedoeling. Mijn getrouwe zaligmaker. Bij een testamentgemeente gaat het over familieleden vaak, hè, en vrienden en soms bekenden die veel betekend hebben voor de overledene, het testament later. Zo is het hier ook. U gelooft toch niet dat het testament voor totaal wildvreemd is, zonder enige band? Gelooft u dat wel? Nee, zegt vers 15, het gaat over geroepenen. Bent u dat? Wat bedoelt de Bijbel? Dat we met de buitenkant van ons oor, van ons lichaam, zijn stem hebben gehoord door de prediking. Dat is één. Maar dat dat ook samengegaan is met dat je het voelde in je hart. Inwendig, zeggen we wel in dogmatiek. Zodat wij opnieuw geboren zijn, zegt de Bijbel, en in onze zonde en ellende ons aan hem leerden over te geven. We staan nu bij een geopend testament. De Heer Jezus is vandaag bezig zijn testament te openen. We allen mogen erbij zijn. En nou is de volgende vraag, zal ik en zult u erfgenaam zijn? Hoe weten we dat dan zeker? Luister, dat staat hier niet, maar dat heeft de Heer Jezus in het evangelie ons bekendgemaakt. Ook niet nieuw, maar leg uw hart erbij en wees heel eerlijk. Aan wie? Zalig, zegt het testament, zijn vanmiddag de armen van geest. Voor hen is het koninkrijk van God. Heb u uw naam genoemd, gehoord? Is uw naam genoemd? Bent u ook arm van geest? Komen nog meer mensen? Ze hebben allemaal iets met elkaar gemeen, hoor, uiteindelijk. Zalig die treuren. Voor hen heb ik troost. Zit je wel eens in de put erover? Hoe moet het allemaal, heren? Met uw kerk en met de Bijbel en met de gemeente en met mij en met mijn gezin en met mijn vrouw en mijn kinderen. Hoe moet het allemaal? Ik zit wel eens van in de put. Heb je wel eens met mijn vader en mijn moeder? Hoe moet het allemaal? Zalig die treuren. Troost voor u. Zalig de zachtmoedigen, ze krijgen straks de aarde verbonden met de hemel en mijzelf erbij. Zalig die honger en dorst hebben vanmiddag naar gerechtigheid. Goed luisteren. Ik maak mijn gerechtigheid aan u over. Uw debetposten zijn weer geschrapt. Uw zonden, uw schulden zijn weggedaan. Ik heb voor u betaald. Mijn kruis is de aflaatbrief van de Vader aan u. Maak er gebruik van dan als je die schuld hebt nu. Leef er ook uit. Zalig de barmhartige vanmiddag. U zult barmhartigheid krijgen. Nu en straks. Er zal barmhartigheid aan u geschieden. Zalig de reine van hart. U krijgt zicht op God. Almeer mag u zien wie hij is voor u. Zalig de vreedzame vanmiddag. Ik laat het kindschap van God aan u na. Zalig, o ja, die vervolgd worden. Dat kan maar zo morgen weer een beetje beginnen op uw werk. Omwille van de gerechtigheid. U krijgt het koninkrijk van de hemel. En aan al degenen die last hebben van hun zonden en ongerechtigheid, maak ik vanmiddag mijn vergeving en bedekking over. En die mijn geboden doen, laat ik ten volle na de macht aan de boom van het leven. En een volle ingang in de poorten van mijn hemelstad. Deze hoge priester die zorgt voor een ingang in de hemel, staat er. Nog één ding. Ik denk dat we mogen zeggen dat de Heer Jezus niet alles in dat testament nauwkeurig kan omschrijven, maar dat hij als het ware een aanhangsel bijvoegt. Nog één ding. Het is zo rijk wat ik nu gezegd heb. Het gaat over mijn rijk en mijn huis. Koninkrijk der hemel, het huis van mijn vader. Laat u door mijn testament van oor tot oor in dat koninkrijk leiden. en van kamer tot kamer in mijn huis. Ik kan niet alles uiteenzetten, maar mijn woord en geest schenk u erbij. Ga trouw naar de kerk, lees uw Bijbel, doe Bijbelstudie en het zal u duidelijk worden. Door die geest van mij in mijn woord. Maak er gebruik van al wat u ontbreekt. Gemeente, is het voor u? Laat ik het samenvatten dan. Ik geloof dat dat een treffende vraag is. Als het positief is, is alles voor u. Heeft u een levende band met de Heer Jezus Christus? Dan is het voor u. Dan herkent u zich in al die omschrijvingen. Zoals het staat in het Hooglied van de bruid, van de bruidegom, de gemeente. Ze zoekt en ze bidt, net zolang tot ze zeggen mag. Mijn liefste heeft antwoord gegeven. En hij heeft gezegd, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. En dan gaat u toch, herkent u dat? Kent u nou hem of is hij vreemd voor u? Stel u nou voor, gemeente, dat u hem alleen maar kent van horen zeggen. Je hebt al zoveel gehoord in de kerk. Thuis misschien ook. Je kan hem ook kennen van napraten. Nadoen van anderen. Is het ook niet echt, hè? Of door een kerkelijke opvoeding. Trouwens, allemaal belangrijk, hoor. Dat keur ik ook niet af. Wat je meekrijgt van thuis, op school. Maar zou het nou genoeg zijn, denkt u? Nee. Dan moet ik tegen u zeggen, met de Bijbel in de hand. Dat is niet genoeg. Gooi het niet weg. Maar het gaat om dat u levend de Heer Jezus Christus echt in uw hart omhelst. U aan hem hebt overgegeven in het gebed. Stel u nou voor dat u dat niet kent. Weet u, daar kan je het ook aan weten. Dan wil je eigenlijk helemaal niks van hem hebben. Als je onbekeerd bent en nog voor jezelf wil leven alleen. Nou, dan zegt de Bijbel, dan zijn we natuurlijke mensen die helemaal niet geholpen willen worden. Kan je het ook wel merken. Ik wil het zelf doen. Als je nog zo leeft, is het niet goed. Ik kan ook zeggen, hoe staat u tegenover het bloed van de Heer Jezus? Dan zijn we het dichtst bij onze tekst. Hoe staat u tegenover zijn dood? Heeft u zijn lijden en sterven lief? Niet omdat het op zichzelf mooi is, afschuwelijk. Maar omdat u weet, hij deed dat nou voor mij. Zodat ik het niet hoefde te doen, ik kon het ook niet. Heel het Oude Testament ging daarover. Ik heb dat bloed inderdaad lief. Heeft u zijn leven wat hij gaf in dat bloed lief? Of, zegt de Bijbel, vertreedt u dat bloed nog? Zoals veel mensen in de wereld. Acht u het onrein. Gemeente, ik ken wel mensen die met ruzie, heb ik zelf een keer meegemaakt met een begrafenis, niet hier in de omgeving, die met ruzie het huis zijn uitgegaan tijdens het leven van pa en ma. Boosheid. Nooit meer thuisgekomen of heel zelden. En toen ging pa sterven en lag in een verzorgingstehuis en toen kwam in één keer de zoon weer. Beetje waken, een beetje kijken. En, och, waar was hij toch betrokken? Zo kwam het op mij over. Tot later na de begrafenis, hoe het zat. En ook een nicht die er nooit was, kwam ook in een keer heel vaak. En, het was toch zo'n beste man, die vader en die oom. Moest ik allemaal in de begrafenistoespraak zeggen. Van de begrafenisondernemer. Wil natuurlijk ook nog wel zijn geld verdienen. Kon zelfs alleen in een volgauto. Ja, want er viel wel wat te halen. Dat was de reden. Waarom ze met zo'n mooie postzegel tijdens de rouwdienst hadden te luisteren. Dat is de reden. Dat wist ik allemaal achteraf. En we zijn er trouwens allemaal slecht genoeg voor, hoor. Nou, zou dat nou kunnen bij God? Dat we het beloofde van hem krijgen uit zijn testament. Terwijl we op aarde geen levende band met hem hadden. Zou dat nou kunnen? Dat voelen we allemaal aan. In het gewone leven keuren we zulke mensen af. Dan moeten we ook zeggen tegen onszelf als we dat niet hebben. Ik ben nog een afgekeurde. Dan gaan we nog niet naar huis. Want dan zie ik juist zo'n zoon in de Bijbel. Het evangelie. De gelijkenis. Een verloren zoon. Hij had alles al opgemaakt. Voor de tijd. Hij gaat terugdenken aan thuis. Tot zichzelf gekomen zijnde, stond hij op. Wat zei hij? Dat is de kern. Nou, hier ben ik dan. Ik heb veel verkeerd gedaan, maar ik ben toch wel uw zoon, hè? Nee. Hij ging en zei, geen rechten meer, maak me een knecht. En als we zo gaan, misschien wel voor het eerst vandaag, staat u er toch in. Staat u er toch in. Dat is nou het geheim van dat testament. Dan staat u er juist in. Dan ben je zo'n hongerig en dorsten naar de gerechtigheid. Ik ben niet gekomen. Dat is het oude evangelie wat ik u mag verkondigen. Om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaren tot bekering. Zij komen als de verloren zoon. Maak me een knecht. En ze krijgen het kindschap uitbetaald. Met alles wat erbij is. Hè? Een ring, kleed, schoenen, eten, feest, blijdschap. Vul maar in. Zo is het echt bij God. Nou, komen dan allemaal. Ik ga voorop. Allemaal komen. Omhelzen. Dat is het evangelie. Zo ge zijn stem door mij heden hoort. Geloof dit heil en troostrijk woord. Van hart u niet, laat u er door lijden. Hij kan niet liegen. Hij doet het zeker. Hij past het niet aan, zijn testament. Amen. Daar gaan we van zingen. Gemeente uit Psalm 111. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Hij heeft de kracht van zijn werk getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Hij gaf ten hunne nut en voordeel hun de erfenis. 111, 4 en 5.
Thank you.
Zullen we de Heer samen danken. Heere in de hemel, wij danken u ook hartelijk voor dit gedeelte uit de Bijbel wat toch wel wat onbekend op ons overkomt en soms moeilijke bewijsredenen aanvoert en redeneringen maakt die we niet gelijk thuis kunnen brengen, maar het is zo rijk evangelie ook hier. Die achtergrond van het Jodendom van vroeger met die hoge priester die alleen maar op de grote verzoendag het heilige der heiligen binnenging met vreemd bloed, omdat het ook voor zichzelf nodig was. En Heere, dat alles door het bloed werd ingewijd en bleef zo ver staan, zo ver af voor mensen. Er was geen openbare weg in de religie van Israël voor zondige mensen tot u, om tot u te gaan. Maar nu is u er. Dat is de boodschap van dit gedeelte. In die Heere Jezus, de hoge priester, die zich niet in het heilige verborg, maar onder de mensen was. Week in week uit ook in Rotterdam laat preken, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. We schamen ons, Heere, dat we dat zo vaak vergeten, die hele geschiedenis van Israël. En dan wordt het soms zo gewoontjes en zo kaal en koud als het over de dingen van u gaat, Heere Jezus. Over wat u in het testament aan ons overlaat. Dat we maar zo mogen gaan tot u is dan ook gewoon en we doen het niet meer. En dat bloed altijd maar. We snappen het niet meer, we leven er niet meer uit. Vergeef ons dat, Heer. We schamen ons ervoor. Zijn we toch koude mensen. Steek ons weer aan met uw Heilige Geest en met uw liefde. Kom over en geef ons brandende harten. Heren, we bidden van u, wat rijk, maar zo mogen komen. Ontvang ons dan als hele gemeente. Met alles wat verkeerd ging de afgelopen week of dagen of weken. Wat verkeerd gezegd is, wat verkeerd gedaan is. Naar elkaar toe en naar u toe. Dichtbij in huis of ver weg. Wat we gedacht en gedaan hebben. Reinig ons alle geheel. Het kan. We mogen maar zo toegaan. Tot de troon van de genade. U hebt de ingang tot de hemel vrijgemaakt. Het is een openbare weg tot u. Wat een wonder. U komt alle lof toe, Heere God. Wat groot dit evangelie. O, voorzichtig zetten we onze voetstappen op de weg van het leven. Reik ons de hand. U staat op de uitkijk, net als bij de verloren zoon. Kom maar. Kom. Blijf niet achter. U opent uw hart. Daarom staat ook dit in de Bijbel. We danken u er hartelijk voor, Heere God. En we bidden van u. Geef dat we door het geloof mogen leven. Al uw kinderen als het ware weer ververst en weer vernieuwd zijn in hun hart. En die het nog niet weten, vrijmoedigheid hebben gekregen om tot u te gaan. Heren, er blijft nog één ding open. Dat stond in het laatste vers. Ja, we leven nu door het geloof als we dat mogen hebben. In hoop en in verwachting. Maar er komt nog een dag dat we het zullen zien. Daar verlangen we ook naar, Heere God. Zien dat u terugkomt. Voor iedereen die u verwacht, gaat dat een keer gebeuren. Wat een dag zal dat zijn. Samen met Israël. De Messias uit Israël die terugkomt. Gans Israël zal zalig zijn. En velen die op de plaats van die uitgebroken takken waren ingeënt ook. Zo bidden we voor Israël. Uw volk, zegen dat volkrijk, al het werk wat er gedaan wordt, maar ook hun eigen schriftstudie. Open hun ogen, Heere, voor het rijkdom van het Oude Testament en het gemis, zodat ze u zullen ontdekken en in het hart sluiten. Geef dat aan al die orthodoxe rabbies En de vele varianten die er ook daar zijn. Laat het doorbreken. U hebt het beloofd. Het gaat een keer gebeuren. We bidden voor hen. En zo ook voor onszelf. Heere, houdt u ons vast. Geef dat die verwachting levend mag blijven. In de christelijke gemeente ook. Dat het om onze persoonlijke zaligheid gaat, maar ook voor die vele anderen. Dat stond er toch ook, maar vele komen er daar. Zo doen we voorbeden voor elkaar, maar ook voor andere mensen. Deze grote aardbol. Oh, er zijn miljoenen Indiërs en Chinezen en Koreanen. Hoe moet het allemaal? We laten met de gerustheid aan u en uw testament over. Maar daarom bidden we er ook voor. Zegen, Heer, het evangelie en waar het verkondigd wordt. Alle moeilijke plaatsen. Laat het doorbreken. Reken vele mensen als in Israël ingelijfd. Doe ze de naam van Sions kinderen dragen. Wat een dag gaat het worden. We kunnen ons geen voorstelling van maken, Heer. Al die miljoenen. Met een eenparige lofzang de koning van Israël, de Heer Jezus, toezingen. O, wat we er allemaal bij mogen zijn. Het offer is groot en ruim genoeg. Dat niemand van ons mag schijnen achtergebleven te zijn. Maar weer bij de les mag zijn bepaald deze middag. Neem ons bij de hand. Denk aan alle zieke mensen, alle beproefde mensen, alle mensen met tegenslagen. Mensen die het niet begrijpen. Die net als Abraham enorm in een twijfel kunnen staan. Uw beloften en uw gebod, hoe moet het allemaal? Maar dat ze zich mogen vastklimmen aan uw woord en zo aan u. En u zult ervoor zorgen door het bloed. Wat op dat boek, die boekrol werd gesprenkeld in het volk. Dat de band blijft. Besprenkel het zo op ons, Heere. Maak zo uw woorden waar. Zegen ons in de week die komt met het werk wat wacht. Geef dat we toegerust mogen zijn voor onze taak. In het werk, maar ook als christenen. In de maatschappij. Uw koninkrijk komen in Rotterdam. Zegen dominee van Kamp en zijn vrouw en kinderen. Zegen de broeders van de kerkraad. Zegen en ieder die werkt in de kerk. Organisten. Zegen ons allen. En geef dat we met frisse moed en kracht en met blijdschap in uw dienst mogen staan. Heren, uw koninkrijk komen hier in Rotterdam en Nederland. Wereldwijd. Dat bidden we. Om Jezus wil. Amen. Zullen we tenslotte gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan het 9e vers. Ik lees u voor Psalm 72 en daarvan het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Het nageslacht zal zijn grootheid gaan zingen. 72 vers 9. Zullen eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost en genade neer. Zo zij u alleen, drie enige God, alle eer. Amen.